Staat de prik op? Ja? Horen jullie mij? Het is goed om met elkaar te zingen en ik ben ook blij met het muziekteam. Misschien moet je ze een keer een applausje geven. Die bereiden zich ook altijd voor. En het is belangrijk dat je goed begeleid wordt. Dat stimuleert in het zingen en dat helpt je om ook je hart naar de Heer toe te uiten. En soms heb je een week achter de rug waarvan je zegt, nou, ik ben niet zo in de stemming om te zingen. En dan kan het soms zo zijn dat het muziekteam je ook daarin meeneemt en je helpt om toch uiting te geven aan wat er in je hart is. Ik wil vanmorgen verder gaan met de serie over Johannes de Doper. Hoe lang die serie gaat duren, dat weet ik niet. Maar er valt veel over deze man en zijn bediening te zeggen. Vanmorgen gaan we naar Matteüs hoofdstuk 3. Matteüs hoofdstuk 3. En vooral ga ik vanmorgen het accent leggen op het onderwerp bekering. Bekering. Er valt veel meer over deze eerste 12 versen te zeggen, maar ik heb er een aspect uitgehaald waarvan ik denk dat het een onderbelicht onderwerp is vandaag in de christenheid. Matteüs 3, vers 1 tot en met 12. De prediking van Johannes de Doper en dan vooral het accent van bekering. Vooraf, ik heb geen PowerPoint, maar ik heb wel één plaatje wat ik even wil laten zien. En ik hoop dat je hier even goed naar kijkt, dit zorgvuldig leest en dit op je in laat werken. William Booth, hij leefde van 1829 tot 1912 en hij is de oprichter van het leger des heils. Ik denk als hij vandaag in het leger des heils zou kijken wat de inhoud is van grote delen van het leger des heils, laat ik het zo zeggen. Ik heb ook een enkele plaats waar ik in het leger des heils spreek, maar dan zou hij denk ik schrikken van het geestelijk gehalte vandaag binnen het leger des heils. Maar hij heeft gezegd, al meer dan 100 jaar geleden, het grootste gevaar waar de komende eeuw mee geconfronteerd zal worden, is een religie zonder de Heilige Geest. Dat als eerste. Dat is aangrijpend. Dus dan ben je wel op allerlei manieren godsdienstig, religieus bezig, maar het is een activiteit, het is een bezig zijn zonder de werking, de tegenwoordigheid, de inwoning van de Geest van God. Dat is dus gewoon een lege huls. Een christendom zonder Christus. Hij zegt bewust Christus, dat wil zeggen Messias, gezalfde. Dus er is wel allerlei christelijke activiteit, maar Christus zelf is afwezig. Aan welke gemeente uit Openbaring 2 en 3 denken we dan? Laodicea. Want wie stond daar buiten? Christus. En ik geloof dat dat de dagen zijn waarin we leven. De komende eeuw, hij was profetisch. Het volgende wat hij zegt, redding zonder wedergeboorte. Dus men spreekt wel over redding, men spreekt wel over dat men behouden is, maar als je vraagt, ben je tot wedergeboorte gekomen? Heb je leven uit God ontvangen? Dan staat de wagen stil. En nou komt hij voor vandaag, vergeving zonder bekering. Dus mensen die roemen in zogenaamde vergeving en zeggen, nee, ik heb vergeving van zonde ontvangen, maar dat blijkt niet uit hun leven, uit hun daden. William Booth waarschuwde al, hier krijgt de komende eeuw mee te maken. Een politiek zonder God, nou ik ga me niet politiek uitspreken hier vanmorgen, en een hemel zonder hel. Als er één leer vandaag opgang heeft, dan is het de leer van de alverzoening. Het komt uiteindelijk wel met iedereen wel goed. Hey, je mag door een bepaalde fases heen gaan, voor de een duurt het wat langer voordat hij wat daar is en die moet nog wat gelouterd worden, maar uiteindelijk komt het allemaal goed. Deze man was absoluut profetisch. En dit zei hij al tussen 1829 en 1912. Nou, wij zijn meer dan 100 jaar verder. En wat hij gezegd heeft, zien we nu om ons heen. En het is belangrijk, in het licht van de boodschap van vanmorgen, dat je je concentreert en dat je gefocust bent op wat de Heer tegen ons vanmorgen gaat zeggen. En dan gaat het vooral om dat zinnetje vergeving zonder bekering. Nou, dit plaatje wilde ik even aan jullie tonen voordat ik het gedeelte ga lezen. We lezen in Matteüs hoofdstuk 3, vers 1 tot en met 12. Hij mag wel weer weg. In die dagen, daar zal ik zo wat over zeggen, trad Johannes de Doper op. Hij predikte in de woestijn van Judea. En hij zei, bekeer u, want het koninkrijk der hemelen is nabijgekomen. Want deze is het over wie gesproken werd door de profeet Jesaja toen hij zei, de stem van een die roept in de woestijn. Maak de weg van de Heere gereed. Maak zijn paden recht. Deze Johannes had kleding van kameelhaar en een leren gordel om zijn middel. Zijn voedsel was sprinkhanen en wilde honing. Toen liep Jeruzalem, heel Judea en heel het land rondom de Jordaan naar hem uit. En zij werden door hem gedoopt in de Jordaan, terwijl zij hun zonden beleden. En toen hij vele van de Farizeeën en Sadduceeën op zijn doop zag afkomen, zei hij tegen hen, adderen gebroed. Uiteindelijk noemde hij ze slangen, kinderen van de duivel. Dat is nogal wat. Wie heeft u laten weten dat u moet vluchten voor de komende toren? Breng dan vruchten voort in overeenstemming met de bekering. En denk niet dat u bij uzelf kunt zeggen, wij hebben Abraham als vader. Want ik zeg u dat God zelfs uit deze stenen voor Abraham kinderen kan verwekken. De bijl ligt zelfs al aan de wortel van de bomen. Elke boom dan, die geen goede vrucht voortbrengt, wordt omgehakt en in het vuur geworpen. Ik doop u wel met water tot bekering, maar hij die na mij komt is sterker dan ik. En ik ben niet waard hem zijn sandalen na te dragen. Hij zal u dopen met de Heilige Geest en met vuur. Zijn wan is in zijn hand en hij zal zijn dorsvloer grondig reinigen. En zijn tarwe in de schuur verzamelen en hij zal het kaf met onuitblusselijk vuur verbranden. Tot zover dit stukje. De prediking van Johannes de Doper en dan bijzonder het accent van bekering. Nogmaals, er valt heel veel uit deze 12 versen te halen, maar ik wil dat er even uitlichten. Want Johannes is best een bijzonder figuur geweest. Ik vraag me af, als Johannes vandaag had geleefd, wat de meeste gemeenten en de meeste oudste raden en de publieke opinie van deze man hadden gezegd. De een zei misschien, nou, ik vind hem wel een beetje te zwart-wit. Een ander zei, nou, ik vind hem niet pastoraal genoeg. Een derde zei, had hij het nou echt niet anders kunnen verwoorden? Een vierde zei, nou ja, zo kan ik doorgaan. Maar weet je, uiteindelijk wordt de kern, over de kern van wat hij zei, wordt niet meer nagedacht. Wat ik vandaag proef, is natuurlijk niet voor jullie zo, maar op heel veel plaatsen, je mag nog wel zeggen wat er op je hart is, maar er is vaak heel veel kritiek over de manier waarop, het tijdstip waarop. En zo heeft men altijd wel een reden om aan de kern, om aan de inhoud van wat je brengt, zich te onttrekken. Begrijp je wat ik bedoel? Daar moet je voor waken in je eigen leven ook. Ja, de toon vond ik niet erg liefdevol. Ja, hij had ook wel andere woorden kunnen kiezen. En vaak luister ik even naar dat soort mensen. En dan zeg ik, nou, het klinkt allemaal heel aannemelijk wat je nu zegt, maar je bent geroepen om over de inhoud van wat ik zeg na te denken. En ik zal niet ontkennen dat het beter kan, maar wie ben ik? Ik ben ook een mens, toch? En dat is altijd gevaarlijk. En ik vraag me wel eens af, als Johannes de Doper vandaag had opgestaan, hoe had men dan gereageerd op hem? In die dagen, zo begint Matteüs hoofdstuk 3. Het zijn belangrijke woorden. In welke dagen, of welke dagen zijn dat? Wat gebeurde er in die dagen? Nou, allereerst dit. Het waren de dagen dat het volk van Israël gebukt ging, heb ik al gezegd, onder de Romeinse overheersing. De Romeinen hadden het voor het zeggen. En Israël als volk, als natie, ging daaronder gebukt. En vandaar dat de komst van de Messias, ja, daar zagen ze naar uit, daar verlangden ze naar, want dan zouden ze verlost worden van de overheersing van de Romeinen. In die dagen. Wat gebeurde er nog meer? Nou, we hebben gelezen dat het de periode was dat God zijn profetieën, of deels van zijn profetieën, vervulde. We hebben vorige keer gekeken naar Jesaja, die al profeteerde over Johannes de Doper. We hebben gezien dat Maleachi over hem profeteerde. En in deze dagen verschijnt Johannes aan publiek, na zijn periode in de woestijn, aan het volk van Israël. Dat zijn die dagen. Wat gebeurde er nog meer in die dagen? Ik ben me van geen kwaad bewust. Ruis op de... Ik weet... Moet ik die... Ja. Goed, het waren de dagen van de Romeinse overheersing. Het waren de dagen waarin de profetie met betrekking tot Johannes de Doper in vervulling ging. Hij verscheen aan Israël. En als laatste, wat lees je in Matteüs 2, vers 23? Lees maar even mee. Het laatste vers van hoofdstuk 2. En toen hij daar gekomen was, ging hij wonen in een stad die Nazareth heette, zodat vervuld werd wat door de profeten gezegd is, dat hij een Nazireër genoemd zou worden. Jozef keert met de Heer Jezus terug vanuit Egypte naar Israël, overeenkomstig het woord van de profeet, dus ook dat is vervuld. En nu zie je dat Johannes de Doper en de Heer Jezus samengevoegd worden. Mag ik het eens zo zeggen, ze gaan twee aan twee op. Johannes de Doper voorop, hij de heraut, de voorloper, en de Heer Jezus erachteraan als de lang beloofde Messias. Dit gebeurde er in die dagen. En het is interessant om even te kijken, dat is een technisch dingetje, maar tussen hoofdstuk 2 en hoofdstuk 3 zit ongeveer 25 tot 30 jaar. Want in hoofdstuk 2 gaat het nog over een hele kleine Heer Jezus, om het zo te zeggen. En in hoofdstuk 3, als je dat verder leest, dan gaat het over Johannes die de Heer Jezus doopt. En dan krijg je in hoofdstuk 4 de verzoeking van de woestijn. Dus tussen hoofdstuk 2 en 3 zit ongeveer 25 tot 30 jaar. Dat is wel aardig als je dit leest, hè? Want dan denk je, het volgt zich allemaal op binnen een half jaar, een tijdsbestek van een half jaar. Nee, er zit een lange periode tussen. En hier zie je dat ze beiden, zowel Johannes de Doper als de Heer Jezus, op de leeftijd gekomen zijn dat ze aan publiek mochten gaan optreden. En de Vader brengt deze twee bij elkaar. En dat was een prachtig span om door te werken, of niet? Johannes de Doper voorop en de Heer Jezus, hij volgde. De een de voorloper en de ander de beloofde Messias. Nou even iets over Johannes zijn verschijning en hoe die verscheen. Dat vind ik heel interessant om daarnaar te kijken. Want we lazen in die eerste verse van hoofdstuk 3. Johannes, de doper, hij ging gekleed als een nomadische woestijnbewoner. Hij ging uit in de geest en de kracht van Elia. Daar kom ik misschien nog wel op in de volgende keer. Maar hij ging ook gekleed als Elia. Kemelsharen mantel, een lederen gordel om en hij at ook de maaltijd van de profeet. Dus hij was gekleed, hij at zo en hij ging uit in de kracht en de geest van Elia. En ik las in de voorbereiding, zijn kleding en zijn maaltijden werden geassocieerd met armoede. Hij leefde, zou je kunnen zeggen, dat is heel belangrijk in het licht van de boodschap die hij gaat brengen, een sober en eenvoudig en nederig leven, Johannes de Doper. En de vorige keer heb ik je al gezegd, heb ik iets gedeeld over het Nazireërschap. Wie weet nog de drie kenmerken? Hij nam geen wijn en sterke drank tot zich, want hij wilde zich niet laten, hij koos ervoor om zich niet te laten benevelen. Hij droeg lange haren, hij was van harte bereid om zich aan de wil van God te onderwerping aan gezag was het kenmerk van een Nazireër. En het laatste, hij mocht geen doden aanraken. Dus hij liet zich niet innerlijk verontreinigen. Behoort ook bij het leven en de verschijning van Johannes de Doper. De laatste keer heb ik met jullie gesproken over de tijd dat hij zich afzonderde in de woestijn. Daar ontving hij ontmoetingen met de Heere God. Hij leefde in de afzondering. En hij was vanaf de baarmoeder vervuld met de Heilige Geest. Nu moet je dit even opsommen. Het was een Nazireër, geen wijn of sterke drank. Hij kon met gezag omgaan en hij liet zich niet verontreinigen. Hij leefde in afzondering. Hij was vervuld met de Geest van God. Hij droeg sobere, eenvoudige kleding. En hij at sobere, eenvoudige maaltijden. Het was wel een apart figuur, die Johannes de Doper, toch? Niet de minste of geringste. En ik denk dat hij gewoon opviel te midden van het gewone volk. Hij maakte het verschil. En hier moet je even goed over nadenken als het gaat om ons leven vandaag. Johannes de Doper bracht een heel bijzondere boodschap. Maar wilde hij die boodschap kunnen brengen, vroeg dat ook om een bijzondere leven. Vroeg dat ook om een extra bijzondere gezindheid, levenshouding, levensinstelling, stijl van leven. Moet je goed over nadenken. Als je de boodschap brengt vandaag die Johannes de Doper bracht, dan is het van belang dat je zelf dit leven leeft. Waar sprak hij over? Nou, Johannes de Doper die sprak over gerechtigheid. Johannes de Doper sprak over eerlijkheid. Johannes de Doper sprak over moraliteit. Johannes de Doper praktiseerde een leven van vasten en gebed. En in het kader van Matthäus 3, Johannes de Doper was een man die andere mensen opriep tot bekering. Nou ja, kijk, daarover spreken is niet zo moeilijk, toch? Maar als wij daarover spreken in onze huwelijken, als wij daarover spreken in onze gezinnen, en als wij deze thema's van groot belang vinden in onze gemeente, dan is het belangrijk dat degene die dat uit, die dat uitspreekt, die dat onderwijst, die dat voorstaat, ook zelf dat leven leidt, leeft. En hoe is dat bij ons? Kijk, ik weet wel, als een dief zegt je mag niet stelen, is dat de waarheid of niet? Dat is absolute waarheid. Maar de vraag is of die absolute waarheid gedragen wordt, ingebed is, in een leven wat voor anderen tot voorbeeld is. Hij kan absoluut de waarheid spreken, maar het komt niet over, het komt niet binnen. Waarom niet? Omdat hij wordt bekeken en beoordeeld wordt op grond van zijn eigen leven. Nou, ik leefde vroeger in het Westland, daar heb je allemaal kassen. En daar zeiden ze nog wel eens tegen mij, als je in een glazen huisje woont, moet je niet met stenen gooien. En zo is het. Dus Johannes de Doper, daarom noemde ik al die eigenschappen van hem op, die is door de Heer afgezonderd, apart gezet, die leefde toegewijd, maar hij kreeg ook een boodschap die hij moest verkondigen, waardoor de mensen hem op zijn leven na zouden gaan kijken. Jij en ik, wij worden nagekeken, wij worden bekeken, wij worden beoordeeld. Er wordt een waardeoordeel aan ons leven toegekend. En het is van belang dat wij overeenkomstig onze overtuiging wandelen. Jullie kennen allemaal die Engelse uitspraak wel, dat gezegde. Practice what you preach. Dit is zo van belang vandaag. De vraag is, brengen wij in praktijk, doen wij de dingen die wij anderen opdragen? In onze huwelijken, in onze gezinnen en in de gemeente. Komt ons uiterlijk overeen met ons innerlijk? Johannes de Doper was als het ware een man uit één stuk geweven. Het innerlijk van Johannes de Doper kwam overeen met zijn uiterlijk en andersom. Mijn vraag, ook aan mezelf vanmorgen, want bekering gaat ook mij aan, is, zijn wij transparant tot op het bot? En weet je, dat kan ik niet voor je bepalen. Maar je bent toch geen vreemdeling van je eigen hart? Je moet eerlijk je hart onderzoeken. Ben jij transparant tot op het bot? Of ben jij een gespleten persoonlijkheid? Het grootste probleem van de gemeente Laodicea was, ze waren nog heet, nog koud. Het grootste probleem vandaag in de christenheid is dat mensen de naam van Jezus op de lippen nemen, maar niet het leven van Jezus leven. En daardoor ben je een aanfluiting voor de God die je zegt te dienen. En dit is exact de reden waarom Jezus zei, als je lauw bent, ik zal je uit mijn mond spuwen. Dat heeft te maken met dat uiterlijk niet overeenkomt met innerlijk. Je bent een gespleten persoonlijkheid. En dit is uiteindelijk de kern van de boodschap. Willen wij vandaag, eindtijd, levend vlak voor de tweede komst van de Heer Jezus, verschil maken in deze wereld, impact uitoefenen in onze huwelijken, in onze gezinnen, in de gemeente, dan hebben wij het nodig dat wij transparant zijn, oprecht zijn, tot op het bot. En toets je leven daarin. Voordat ik verder ga, dit is dus allereerst belangrijk. Voordat Johannes optreedt aan publiek, voordat hij de boodschap van bekering brengt, is het van belang om te zien of je innerlijk overeenkomt met je uiterlijk. Ik vind het trouwens heel apart, maar daar kom ik later nog op, maar dat schoot me net te binnen. Johannes, die durfde het aan om Herodes en Herodias aan te spreken op hun huwelijk. En ik ga hier geen Nashville-preek houden, maar wat mij van de afgelopen maanden is opgevallen, dan zeggen ze, ja, maar die boodschap kan je niet naar de wereld brengen, want die kennen Jezus niet. Nou, wacht even. Johannes de Doper was een voluit Joodse man. En hij bracht die boodschap met betrekking tot het huwelijk aan Herodes en aan Herodias. Dat waren heidenen. En hij verkondigde dus uiteindelijk Gods scheppingsinstelling en hij verkondigde uiteindelijk het doel van het huwelijk aan heidense mensen. Maar het kostte hem letterlijk zijn leven. Goed over nadenken. En dit is wat ik vandaag zie gebeuren. Als je normale dingen zegt, ben je abnormaal. En dit is absoluut de eindtijd. En velen gaan op dit moment om en houden niet hun rug recht. En dit vind ik aangrijpend. Deze man was afgezonderd voor de Heer, was voorbereid voor de boodschap, maar hij heeft deze boodschap met de dood moeten bekopen. En nu is het heel interessant, als je de vier evangelieën naast elkaar zet, dan werpen al die vier evangelieën een verschillend aspect op de persoon en de bediening van de Heer Jezus. Als het in Marcus, als je Marcus leest, dan gaat het heel sterk over de lijdende knecht des Heren. Dat aspect van zijn leven. Als we Lucas lezen, dan gaat het heel sterk om de Heer Jezus als mens. En als je Johannes leest, dan wordt in het Johannes-evangelie heel sterk de godheid van Jezus benadrukt. En waar gaat het in Matthäus over? Nou, daar gaat het over het koningschap van Jezus. En het is dan ook opvallend dat het begrip koninkrijk van God, of koninkrijk de hemel, of koninkrijk van de Vader, of koninkrijk van de Zoon, naar mijn beleving is dat hetzelfde koninkrijk, wordt tussen de 30 en de 40 keer genoemd. Dus Johannes wordt voorbereid om het koninkrijk van God te prediken. En één aspect om deel te krijgen aan het koninkrijk is bekering. Dat geldt voor het koninkrijk in de toekomst. Dat geldt voor het koninkrijk vandaag. Heel kort nog even dit. Dat koninkrijk in de toekomst is het Messiaans vrederijk. Het duizendjarig vrederijk. Dat wil zeggen een periode van vrede, rust en gerechtigheid waarin Satan 1000 jaar gebonden is. Waarin Israël tot bloei en bekering zal komen en tot zegen zal zijn voor de heidenvolken. Die periode die gaat komen. 1000 jaar vrede, waarin de heiligen met Christus zullen regeren 1000 jaar. Maar dat koninkrijk heeft ook vandaag als een weerslag in de harten van jou en mij. In het hart van jou en mij. Daar waar wij de Heer Jezus heerschappij geven in ons leven. En nu moet je goed opletten. Willen wij deel hebben aan Gods koninkrijk? Willen wij de heerschappij van de Heer Jezus in ons hart ervaren? Heel persoonlijk, niet zo nu en dan, maar voortdurend. Verlangen wij naar de zegen, de kracht en de tekenen van het koninkrijk vandaag in ons leven? En willen wij de kenmerken van het koninkrijk niet alleen weten, maar beleven, ervaren? Dan heb ik het over rust, vrede en gerechtigheid. Luister goed, dan moet daarvoor een weg worden gebaand. Dan is het van belang dat de weg daartoe gereed gemaakt wordt. Dus wil je het koninkrijk van God aan den lijve vandaag ondervinden, zijn kracht, zijn nabijheid, zijn gezag in je leven, dan is het van groot belang dat blokkades worden weggenomen in jouw persoonlijk leven, in ons huwelijk, in ons gezin en in onze gemeente. Ik vraag me wel eens af, wat is jullie verlangen voor je eigen leven? Wat is nou je verlangen? Ja, Jacques, ik hoop dat ik in de hemel kom eenmaal. In de heerlijkheid van God kom. Maar is nou het verlangen van jou, van u, dat je persoonlijk de kracht van God in je leven ervaart? Dat hij niet alleen jouw heiland en redder is, maar dat hij vandaag de kurios van je leven is. En dat je geestelijke kracht ervaart. Dat geloven niet iets is van je oren, maar een zaak van je hart. En dat het je in beweging zet. Dat je dingen in je omgeving ziet gebeuren die zijn tot eer en verheerlijking van God. Dat levens worden veranderd, dat je middel bent tot verandering van levens. Ervaren wij die kracht in ons leven? En zijn wij als gemeente krachtig? Jullie zitten hier nu, je kijkt naar mij, je luistert. Maar mag ik vragen, is de kracht van God vandaag manifest in je leven? Ervaar je de Heere God als de levende? Als een werkelijkheid? Als een realiteit? En wat is daarvoor van belang? Nou, Johannes die leert, wil je deel krijgen aan dat koninkrijk, wil dat koninkrijk werkelijkheid worden in je hart, dan is het belangrijk dat blokkades en barricades worden weggenomen. En toets je eigen leven. De Bijbel noemt dat proces van het wegnemen van barricades, van blokkades, van het bereiden van de weg. Dat proces noemt de Bijbel bekering. En dat is noodzakelijk. En wat ik ontdek, ik mag nu 6 jaar de Heer fulltime dienen en ik kom in gemeenten van links tot rechts. Dus ik denk dat ik recht van spreken heb om het volgende te zeggen. Wat ik zie is dat er relatief weinig wordt gesproken en gepreekt over bekering. En als het wel wordt gedaan, is het vaak in een onbijbels evenwicht, laat ik het zo zeggen. Heel veel predikers vandaag, die leggen heel sterk de nadruk op geloven en op vertrouwen. En in heel veel gemeenten wordt dat ook gepredikt. Je moet geloven, je moet vertrouwen. En ik weet dat er Hebreeën zitten die zeggen, nou is dat niet zo dan? Wij dan gerechtvaardigd door het geloof hebben vrede bij God. Maar dat is één kant van de medaille. Echt. Want in het Hebreeuws zijn geloven en geloofsgehoorzaamheid aan elkaar verbonden. Dat zijn twee kanten van dezelfde medaille. Dus de prediking van bekering krijgt een hele kleine plaats in het leven van veel gelovigen. En hoe, dat heeft verschillende redenen, omdat ik heel veel gearriveerdheid vandaag proef. Mensen zeggen, ja, ik heb 10 jaar geleden mijn leven aan Jezus gegeven. Maar dat zegt mij niet zo heel veel. Het gaat erom, hoe leef ik vandaag? Jezus zei, aan de vrucht ken je de boom. Dus wij moeten iets openbaren in ons leven, wat bewijst dat wij Jezus hebben leren kennen. En ik zal je eerlijk zeggen, ik ben niet altijd onder de indruk als iemand zegt, ja, maar ik geloof ook in Jezus. Ik wil iemands leven zien. Welke keuzes maakt hij? Hoe vult hij zijn tijd in? Het leven wat God aan de binnenkant schenkt, komt aan de buitenkant openbaar. Wat ik ook heel veel tegenkom in het pastoraat, schrik niet, is dat er heel vaak gezegd wordt, ja, hè, dan komt iemand in het pastoraat en dan gaan we hem een soort please en dan zeggen, nou, je mag er zijn hoor. Je bent geliefd. Of je bent een parel. Of we gaan iemand heel sterk bepalen bij zijn identiteit in Christus. Zijn dat dan onbijbelse dingen? Nou, soms wel, sommige dingen niet. Maar ik merk dat heel sterk er een mensgericht pastoraat is. Maar weet je wat ik heb geleerd in pastoraat? Dat er heel veel situaties zijn dat ik mensen niet zeg, je mag er zijn. Of je bent geliefd. Weet je, jouw problemen in jouw leven hebben hiermee te maken dat je je moet bekeren. Dat heeft helemaal niet te maken met of je geliefd bent of niet. Dat heeft helemaal niet te maken met dat je mag zijn. Nee, God zegt tegen jou, bekeer je. Want jouw levenswandel draagt er zorg voor dat duisternis in jouw denken binnenkomt. En daardoor weet je het nu niet meer. En daarom zoek je het bij die dokter en bij die psycholoog. Je moet je nu bekeren. Dat is de oplossing. Dus pastoraat is soms ook heel eenvoudig. Alleen niemand durft meer te zeggen tegen iemand die in tranen bij hem of haar komt, je moet je bekeren, want dat zeg je toch niet? Nou, soms is dat de oplossing. En 9 van de 10 keer, nou laat ik voorzichtig zijn, 6 van de 10 keer, is dat ook daadwerkelijk een oplossing? Want wie God verlaat, die heeft smart op smart te vrezen. Johannes schrijft in zijn brieven over de wandel in het licht. De gemeenschap met God en de volkomen blijdschap, die houden verband met elkaar. Dus ook in prediking, ook in pastoraat, moeten we het hebben over bekering. Vind je het fijn? En bekering is in sommigen, die hebben het beeld van, nou dan mag dat wel en dan mag dat niet. Dan krijg je een soort lijstje, een to-do-lijstje. Maar dan heb je het niet begrepen. Weet je waar bekering toe bijdraagt? Is heel positief. We worden meer gelijkvormig aan het beeld van Jezus. Want bekering is een proces waarin ik steeds meer afstand doe in mijn leven van wat Christus niet is. En het eindresultaat is dus heel positief. Iemand die in het pastoraat bij me komt en ik zeg, je moet je gaan bekeren. En daar wil ik je bij helpen, maar dat is wel de oplossing. Aan het einde van dat traject is die, als het goed is, meer gelijkvormig aan het beeld van Jezus. Alleen de boodschap aan het begin van het traject was erg confronterend, toch? Maar het eindresultaat is dat Jezus zichtbaar wordt. Dus de boodschap van bekering is een boodschap van genade. Je krijgt nog tijd om je leven te veranderen, te beteren. Nou, de halleluja's hadden wel ten hemel mogen stijgen. En daarom is het jammer dat de boodschap van bekering zo'n kleine plaats heeft in prediking en pastoraat. Waarom? Mensen blijven wie ze zijn. Ze veranderen niet. Maar God heeft ons gered om ons te transformeren naar het beeld van Jezus. En de boodschap van bekering draagt daaraan bij. En je doet er wijs aan om een boodschap van bekering ter harte te nemen. En daarom moet je nu je hart openstellen en zeggen, Heer, spreek tot mij. Ook als het gaat om bekering, omdat het eindresultaat daarvan allereerst de verheerlijking van uw naam is en mij uiteindelijk zegen brengt en mij vormt naar het beeld van Jezus en mij vervolgens in staat stelt om andere zielen te gaan leiden. Want als ik me niet bekeer van boze wegen, wat moet ik dan met mijn kinderen gaan doen? Wat moet ik dan met mijn huwelijk gaan doen? Wat moet ik dan in het prediking gaan doen? Wat moet ik dan in het pastoraat gaan doen? Als ik niet voor mijn eigen ziel kan zorgen, hoe zal ik dan ooit voor de ziel van een ander gaan zorgen? En het komt zelfs zo voor dat mensen geestelijk actief zijn, geloof me of niet, die zich niet bekeren. En die uiteindelijk met dingen bezig zijn, problemen van een ander, terwijl er in hun hart een blokkade zit. Terwijl de Heer niet door hen heen kan werken. En ze raken soms gefrustreerd of burn-out. Zeggen, het lukt niet, ik mis de geestelijke kracht. Ja, ik vind het niet gek. Jij moet je als geestelijk werker bekeren. Want je bent niet een rein kanaal waar de Heer doorheen kan werken. En dat is zijn verlangen. En het bevreemdt mij dan ook dat er weinig over gesproken wordt. Te meer omdat Johannes de Doper, omdat de Heer Jezus, omdat de discipelen, omdat ook de apostelen spraken altijd over geloof en over bekering. Deed Johannes dat ook? Jazeker. Daar ga ik het nu niet over hebben, maar hij heeft gesproken over: zie het lam van God dat de zonde van de wereld wegdraagt, wegneemt. En zien in de Bijbel is een ander woord voor geloven, voor vertrouwen. Zien op Jezus is een bekend boek. Van wie? André Murray, ja. Zien op Jezus. Het zien op Jezus, het zien op de koperen slang, bracht genezing. Dus Johannes de Doper heeft zeker ook de boodschap van geloof gebracht. De boodschap van de noodzaak om te vertrouwen op het offer van die ander. Ik heb van de week, heel de week gesproken. Paul die was erbij, op de Bijbelschool over de tabernakel. En opnieuw kwam het diep bij mij binnen. Dat volmaakte offer, die volmaakte hoge priester, is door Johannes aangewezen. Maar dat was inclusief de boodschap van bekering. En ik durf vandaag de stelling aan, als er alleen gesproken wordt over de noodzaak van geloof en van vertrouwen, dan is dat een halve waarheid. En een hele leugen. De Bijbel spreekt over bekering. En bekering, luister goed, is geadresseerd aan jou en mij die belijden tot geloof en wedergeboorte te zijn gekomen. Ook aan jou en mij. Dus bekering is geadresseerd aan de mens. Dat is een opdracht die jij en ik serieus ter hand moeten nemen. Wat wij niet konden doen, prijs de Heer daarvoor, heeft Hij gedaan. Amen. Maar hij roept jou en mij op om dat in ons leven te veranderen, wat wij kunnen veranderen. Wij zijn geen stokken en blokken om met de belijdenisgeschriften te spreken. Wij zijn levende schepselen, levende wezens, geleid door de Geest van God, vernieuwd in ons denken, een nieuwe wil gekregen om te willen wat God wil. En die wil moet in prediking en bijbelstudie aangesproken worden. Wij zijn niet passief. Wij zijn helemaal betrokken in dat werk wat God in ons begonnen is. En ik vind dat prachtig. Waarom? Nou, ik werk samen met Hem. Hij werkt in en door mij heen. Wij zijn Gods medearbeiders. Wij laten ons gebruiken, wij laten ons vormen. We stellen ons beschikbaar. Het is echt iets van Hem en van ons, samen. Zoals de tabernakel gebouwd werd door mensen. God delegeerde. Hij verzon het plan, hij was de architect en mensen bouwden het heiligdom. Het is belangrijk om vandaag te onthouden. Het is geloven en bekering. En hoe komt het nu dat het thema bekering een ondergeschoven kindje is geworden? Ik denk dat het met de volgende twee redenen te maken heeft. In de eerste plaats hebben wij de geestelijke standaard, Gods standaard, wat betreft geestelijk leven, aangepast aan onze eigen gedachten. Nou, dan spreek je niet meer over bekering. Want ja, als iemand alleen al zegt, ik geloof in Jezus, ben je daar al tevreden mee. Ga je al akkoord. Maar als wij Gods standaard hanteren, en iemand uit zich als zijnde een gelovige, dan kan je zijn leven nakijken of dat overeenkomt met de standaard van God. En het is heel treffend ook in de afgelopen weken dat er dan gezegd wordt, ja, je veroordeelt. Nee, dat heeft helemaal niet met veroordeling te maken. Dat heeft met Bijbels beoordelen te maken. Heb je wel eens appels aan een sinaasappelboom zien groeien? Welke vrucht groeit er aan de boom? En daar moeten we elkaar op nakijken, niet negatief kritisch. Maar daar gaat het in dit stukje over. Breng dan vruchten voort overeenkomstig de bekering. Dus dat heeft niet met veroordeling, maar met Bijbelse beoordeling te maken. En een oprecht hart, een toegewijd hart zegt, Heere, spreek tot mij, opdat ik de balans van mijn geestelijk leven op kan maken. En dan hoor je nog wel eens mensen zeggen, ja, ik heb een tante, die volgt ook Jezus, maar die denkt daar toch heel anders over als wat jij daarover denkt. Nou, dan wil ik graag met die tante in gesprek, maar ik wil vooral het leven van die tante bekijken. Want jouw tante kan zoveel roepen. Maar hoe is het leven? Is elk aspect onder het beheer van de Geest van God? Dus dat is de eerste reden. Gods standaard
aangepast naar onze gedachten. En de tweede reden, wij hebben een veel te positief mensbeeld. Wat in strijd is met de Bijbelse waarheden als het gaat om het mensbeeld. Dus wij denken zo rooskleurig en zo goed van de mens. En op het moment dat dat ook in prediking en Bijbelstudie in de levens van christenen naar voren komt, dan is de boodschap van bekering ook niet meer noodzakelijk. Maar onthoud dit. En je hoeft mijn woord niet aan te nemen. Maar het is wel goed om het woord van God serieus te nemen. God zal zich nooit, maar dan ook nooit, tot in eeuwigheid niet aanpassen aan menselijke gedachten. Aan menselijke standaards, aan menselijke ideeën. God blijft absoluut God. En hij wil jou en mij in een weg, in proces van bekering, optrekken naar zijn niveau. Ik las in de voorbereiding een oude spreuk, luister goed. Die luidt als volgt. God is niet veranderd. De mens is niet verbeterd. Daarom is het evangelie niet verouderd. En zo is het. God is niet veranderd. Mens is niet verbeterd. Daarom is het evangelie niet verouderd. En Paulus, als je meeschrijft, kan je die tekst opschrijven. Die bevestigt dat in Handelingen 20 vers 21. Ik heb zowel Joden als Grieken betuigd de bekering tot God en het geloof in onze Here Jezus Christus. Nu ga ik nog even inzoomen op het woord bekering. En blijf erbij. Luister. En doe mee. De Bijbel geeft globaal twee woorden weer, die ken je allemaal, die gebruikt worden voor het woord bekering. Het eerste is het woord metanoia. Dat ken je. Hè, dat woord betekent zoveel als berouw hebben. En daarom vond ik de uitspraak van William Booth heel belangrijk. Bekering, vergeving zonder berouw, zonder bekering. Metanoia, dat betekent berouw hebben. Dat betekent zoveel als tot nadenken komen, tot je verstand komen. En bij dit woord, het eerste woord van bekering, ligt het accent op je innerlijk. Bekering is iets van je hart, van je denken, van je gezindheid. Maar het tweede woord, dat is het woordje epistrefo, dat betekent zoveel als jezelf omwenden, omdraaien, 180 graden keren. Eerst stond je met de rug naar God toe en nu sta je met de rug naar de wereld toe. En dat legt heel sterk het accent op de buitenkant. En daarom geloof ik dat geloof en bekering vroeg of laat zichtbaar worden in het leven van een mens. Het is niet zo dat je kan zeggen, ik geloof in Jezus, ik heb me bekeerd, maar je ziet er niks van terug in je leven. Dat is absoluut een leugen en dan hou je jezelf voor de gek. Nee, bekering heeft een innerlijke kant en een uiterlijke kant. En dit is exact ook wat Jacobus leert. Jacobus, die leerde goede werken niet als voorwaarde, maar als een bewijs van rechtvaardiging. Luister goed. Hij leerde dus goede werken niet als voorwaarde om te geloven, maar een bewijs van waarachtig, oprecht geloof. En dat is belangrijk om vandaag te onderstrepen. Ik kwam een uitspraak van Derek Prins tegen in de voorbereiding. En die zei dit. Hij zegt, de Satan is orthodoxer dan de meeste theologen en christenen vandaag. De Satan gelooft de Bijbel namelijk van kaft tot kaft. Hij is een kafter. Maar het ontbreekt hem aan gehoorzaamheid. En dit is het. En daarom zie je dat geloof een algemeen begrip is geworden, wat weinig eigenlijk meer zegt over de inhoud van ons leven. De duivelen geloven ook en zij sidderen. Het gaat dus erom dat ons geloof meer is dan een abstracte theologie. Nee, de Bijbel roept op dat ons geloof demonstratie is van het nieuwe leven. En als je dan in vers 7 en 8 leest van Matteüs hoofdstuk 3, dan zie je dat Johannes de Doper niet selectief was als het gaat om de doelgroep die hij met deze boodschap confronteerde. Wij kunnen nog wel eens doelgroepen uitkiezen, hè? In de ene gemeente dan denk je dan misschien, nou daar kan ik dat wel droppen, die kunnen dat wel hebben. Maar als ik daar die boodschap uitspreek, dan is mijn laatste spreekbeurt.
Als ik met die christenen omga, nou daar durf ik het wel te droppen. Maar daar, ja, dan ben ik gelijk uitgepraat, ben ik klaar. En wat doet Johannes de Doper? Hij is onverschrokken. Eerst afgezonderd, klaargestoomd voor zijn bediening. En hij benadert Jood en Heiden met de boodschap van bekering. Maar ook elke rang en elke stand benadert hij hiermee. Want we lezen over fariseeën en over sadduceeën. De religieuze leiders van die tijd confronteerden die met de boodschap van bekering. Nou, dat waren niet de minsten, toch? En zo zie je dat die boodschap vandaag van bekering niet voor een select gezelschap is. En wij moeten de groepen niet selecteren. Nou, daar durf ik het wel en daar durf ik het niet. De boodschap van bekering gaat ons allen aan. En zal ons uiteindelijk allemaal zegen brengen. Van de koning van Nederland tot de minst geschoolde in Nederland. Van de rijkste Nederlander tot de armste Nederlander. Van de kleinste tot de grootste. Van de meest toegewijde tot degene die net op de weg met de Heer is. Amen. De boodschap van bekering heeft iedereen nodig. Zelfs Herodes en Herodias hadden nodig. En het uiteindelijke doel is heel positief. En nu is het interessant dat sommige uitleggers, die gaan ervan uit dat die fariseeën en die sadduceeën open stonden voor de doop van Johannes. Want onthoud wel dit, besef dit hè. Johannes ging uit en hele delen liepen naar hem uit. Ik vind dat heel bijzonder als je in dat gebied geweest bent. Wij hebben als we in Israël zijn vaak een doopdienst op de plaats waar Johannes gedoopt zou hebben. Maar dat gebied wat hier genoemd wordt, is echt een enorm gebied. Jeruzalem, heel Judea en het land rondom de Jordaan. Dan ben je zo'n aparte verschijning. Dan ben je zo'n onverschrokken prediker. Dan heb je een radicale boodschap en de mensen komen er op af, komen er naartoe. En ik geloof persoonlijk dat de keerzijde van deze boodschap ook deze is, dat het heel positief wordt ontvangen. Dat merk ik vandaag. Ik krijg gelukkig heel veel meldingen en mails dat mensen bedanken voor helderheid, voor duidelijkheid, voor radicaliteit. Dus mensen hebben ook baat bij een heldere, duidelijke, radicale verkondiging. Al het pappen en nat houden is tijdelijk leuk, je mag er zijn en dit en dat, maar een radicale boodschap, gericht op het hart, vanuit de gezindheid van Jezus, dat is nodig vandaag, daar ben ik absoluut van overtuigd. En hier zie je dat die boodschap ook mensen aantrekt. Sterker nog, mensen laten zich dopen. En die doop was iets anders dan onze doop. Dat voert nu wat te ver, maar de doop van Johannes de Doper droeg vooral het karakter van boetedoening. Men brak met de zonde. En de doop was een bewijs daarvan. En het wees vooruit naar de komst van de Messias. Mensen die zich lieten dopen, deden afstand van de zonde en bereidden zich voor op de komst van de Heer Jezus. Wij leven in welke periode, zei ik? Vlak voor de tweede komst van de Heer Jezus. Als deze tijd iets nodig hebt, als we zout willen zijn en licht, dan is het belangrijk om ons voor te bereiden op de komst van de Messias. Hoe doen we dat? In de weg van bekering. In de weg van het wegnemen van blokkades. In de wegnemen van barricades uit ons leven, uit ons hart, uit ons denken. En daarom wil ik je zo stimuleren om dit proces zich ook te laten voltrekken in jouw hart, in jouw denken, in mijn hart, in mijn denken. En wat verwijt Johannes de Doper de fariseeën? Nou, stel dat ze belangstelling hadden in die doop, maakt hij hen bekend. Jullie verlangen naar de doop, jullie zeggen je toe te wijden aan de komst van de Messias, om het zo te zeggen. Maar jullie bekeren je niet. En dat is de kern van de boodschap. Hij zegt, breng dan vruchten voort die overeenkomen met jullie interesses, met jullie keuzes. En tot slot voegt hij 3 aangrijpende redenen aan dat appel toe. En die noem ik heel kort. Allereerst zegt hij in vers 9, en blijf er nog even bij. Hij zegt uiteindelijk samenvattend dit. Hij zegt, een bevoorrechte positie, kinderen van Abraham, een bevoorrechte positie is geen middel om aan Gods oordeel te ontkomen. Dat is het eerste wat hij zegt. En dat, ja, misschien is het een beetje een andere boodschap dan je verwacht had. Maar
het bezitten van een Bijbel, het hebben ontvangen van een christelijke opvoeding, het bezoeken van een samenkomst, alle christelijke voorrechten die je geniet, zijn geen middel om het oordeel van God te ontkomen. Om daaraan te ontkomen. Bekering is het enige medicijn. En daarom is het aangrijpend dat mensen die rijk bevoorrecht zijn, uiterlijk, uiteindelijk niet de weg gaan van bekering. Wat betekent dat ze geen deel hebben aan het koninkrijk van God. Uiteindelijk niet bereid zijn om de weg van zelfverloochening te gaan. Want je kan uiterlijke voorrechten genieten, maar een hart hebben wat ver bij God vandaan leeft. Het tweede wat hij noemt is vers 10, aangrijpend. Johannes zegt, ik spoor jullie aan, ook fariseeën, sadduceeën, Herodes, Herodias, Jood en Heiden. Ik spoor je aan om je te bekeren, want de bel, zegt hij in vers 10, ligt reeds aan de wortel van de bomen. Met andere woorden, duur nog even en dan gaat de bel erin. En zal de boom vallen en waar de boom valt, daar blijft hij liggen. Het is eindtijd, het is nog genadetijd. Maar geloof me, mensen kunnen spotten met het woord van God, maar het oordeel gaat absoluut komen. Absoluut. De bel ligt reeds klaar. En daarom is bekering, broeders en zusters, niet iets van morgen. Maar bekering is altijd vandaag. En het laatste zegt hij in vers 12. Er komt een dag. Drie aansporingen, drie redenen om je te bekeren. De derde is, er komt een dag dat er definitief een scheiding komt tussen zij die zich hebben bekeerd, naar aanleiding van de boodschap van bekering, en zij die zich niet hebben bekeerd. En het beeld wat hier gebruikt wordt, is het beeld van de wan. Als je vandaag naar Israël gaat en je gaat naar Nazareth Village, dan kan je dan kom je in de tijd van de Heer Jezus terecht en daar zie je ook mensen met een wan bezig. En een van onze kinderen mocht dat toen ook voordoen. He, dat je koren pakt op een schep en dat gooi je in de lucht. En dan staat er een hele zachte wind. Vaak doen ze dat in de avond als het koel is. En dan zie je dat kaf wegwaaien. En het pure, zware koren valt weer naar de aarde, blijft over en dat wordt verzameld in een schuur. Er komt een definitieve scheiding. Het koren blijft bewaard. Ik eindig met een eenvoudig voorbeeld. Wat ik elders al eerder heb genoemd, maar het is zo belangrijk voor jou en mij vandaag. Er was een boer, die had een aap. En die aap die had een lange staart. Het was zijn huisdier. En hij hield ontzettend veel van die aap. Alleen hij had één probleem, die aap die was bewegelijk en dat was nog niet het ergste. Maar die staart die aan hem, die onlosmakelijk met hem verbonden was, die stootte de schotels van de tafel, de vazen uit de vensterbank en zorgde voortdurend voor scherven en rommel en chaos. Nu waren er twee mogelijkheden. Of hij deed die aap weg, of hij zorgde dat die aap afstand deed van zijn staart. Dan was ook het probleem opgelost. Nou, die aap had hij zo lief, het was zijn geliefde huisdier, dus hij deed hem niet weg. Maar hij riep zijn knecht bij zich en hij zei tegen die knecht, ik kan het niet over mijn hart verkrijgen om die staart van die aap af te hakken. Dus ik geef jou een hakbijl. En je neemt die aap mee naar achter op het achterterrein van de boerderij. En daar hak jij die staart van die aap af. En dan kom je terug met een aap zonder staart. En die knecht was gehoorzaam aan zijn heer, aan die boer. En hij nam hem mee. En je begrijpt wel, die boer die zat voor in de boerderij met knikkende knieën. Hij denkt, ach, dat beest dat ondergaat nu een enorme pijn. En hij hoorde een harde gil. En toen was er een pak van zijn hart gevallen, want hij dacht, echt heerlijk, die bel is er doorheen. Het probleem is opgelost, die staart is eraf. En binnen 5 seconden hoorde hij weer een harde gil. Nou ja, je kan een keer misslaan natuurlijk, dat die bel er niet in 1 keer doorheen kwam. Maar dat herhaalde zich keer na keer. En toen werd die boer een beetje onrustig, want hij denkt, ja, nou heeft dat beest zoveel pijn. En je kan toch met 1 goede klap die staart van hem losmaken. Dus enigszins geïrriteerd liep hij naar achter op het erf, waar die knecht met die aap bezig was. En toen kwam hij bij die aap en die knecht aan, en toen zag die boer allemaal stukjes staart liggen. En die boer die vroeg aan die knecht, wat ben je aan het doen? Hij zei, ik ben uw opdracht uit aan het voeren. Ik ben die staart van die aap aan het afhakken. En toen vroeg die boer aan die knecht, maar waarom doe je dat in stukjes? Waarom hak je niet in één keer die staart af? Hij zei, ik vind het zo zielig voor die aap, als die in één keer heel zijn staart kwijt is. En ik laat hem stukje bij beetje afstand doen van dat wat hem zo lief is, zijn staart. En dit raakte die boer. Maar weet je wat ik ontdekt heb? Dat heel veel christenen op dezelfde manier te werk gaan in hun leven. Ze zijn niet bereid om zich te bekeren. Ze zijn niet bereid om in één keer die staart af te hakken. Bekering is een opdracht aan jou en mijn adres. En ze kietelen zichzelf. En dan weer een klein stukje hiervan. En dan weer een klein stukje daarvan. Maar in plaats dat het hen kietelt, doet het hen voortdurend pijn. En wat zegt de Heer? Wees radicaal en toegewijd aan mij. Ga in één keer door het pijnmoment heen en je leven zal gezegend zijn. Doe afstand van dat wat de relatie met hem blokkeert. En haal de blokkades uit je leven weg. Paulus schrijft aan Timotheus in 2 Timotheus 2 vers 19. En ieder die de naam van Christus noemt, sta af van ongerechtigheid. Bekering is de boodschap, ook onder het nieuwe verbond. En mijn slotvraag aan jou is, luister goed, dan mag je zo op antwoorden. Wat is de staart in jouw leven die in jouw geestelijk leven meer kapot maakt dan je lief is? God heeft met je gesproken. Bekering heeft niet te maken met dat mag wel en dat mag niet. Bekering heeft te maken met het feit dat een christen tot zijn of haar bestemming komt. En daarin moeten we alles loslaten en wegdoen wat Christus niet is in ons leven. En daarom de vraag, wat is de staart in jouw leven die nog niet onder het beheer van de Geest van God is? En waarover je twijfelt of je daar daadwerkelijk afstand van wil doen. God heeft met je gesproken. Hij heeft iets in je gedachten gebracht als dat nodig is. En daarom wil ik je de gelegenheid geven om je naar hem toe uit te spreken. Als er iets is wat je hart op wil belijden, waar je afstand van wil doen, dan nodig ik je uit. Dan daag ik je uit om dat daadwerkelijk te doen. En om opnieuw een piketpaal in je leven te slaan. Dat mag hardop, zodat je getuigen om je heen hebt. Dat mag zachtjes. En als je zegt, ik ken een toegewijd leven. In hem leef ik, in hem beweeg ik. Hij is mijn alles. Dank de Heer daarvoor. En prijs hem het moment dat ik je nu wil geven. Dan zal ik afsluiten.
En enkele onvolmaaktheid in stand wil houden. En dat u ook met mij doorgaat, net zolang dat u totdat uw eigen zoon in de Jezus ziet vergeven. En Heer, dan is het zo makkelijk om met de mond te beleiden dat u in alles toe vertrouwen, in alles te vertrouwen bent, dat u goed bent. Heer, ik wil u echt ook beleiden, hoe vaak het ook is dat ik daar toch twijfels bij heb. En hoe gereserveerd ik ben om alles in uw handen te leggen. In elk detail van mijn leven. Maar ik wil u ook danken op dit moment. Heer, dat u keer op keer bewijst dat wanneer ik dat ver boven wederom denken. En dat is niet om mij, maar dat is gewoon omwille van mijn eigen naam. Om wie u bent. De Heer, daarom wil ik me op dit moment verootmoedigen. En opnieuw van mijn leven in uw handen leggen. U alles toevertrouwen. Heer, mijn vrouw, mijn kinderen. Mijn werk, mijn geld. Mijn goed. Mijn huis. Mijn genot. Geloofd en gediend en geprezen te worden. Heer, ik heb ook in mijn leven vaak deze boodschap juist tegengehouden, omdat ik een verkeerd beeld had van. Heer, maar het is juist het goede werk wat u in mij begonnen bent, die juist dit wil bewerken, Heer, dat ik alles op mijn altaar leg. Heer, ik wil gewoon prijzen van wie u bent.
Ja.
En ik vraag u, Heer, dat ik u in die volle glorie mag leren kennen.
Amen. Ja. Amen. Amen.
Vader, ik wil u danken voor uw woord van leven en kracht er is. En ik wil een bijzonder bidden voor iedereen die hier is, maar bijzonder voor alle kinderen, voor alle jongens en meiden die hier zijn. Dat zij echt mogen gaan beseffen wie u bent, Heer, dat zij een aanraking met u krijgen.
Oh ja. Amen.
Opgeroepen tot bekering, terwijl de aanwezigheid van de Heilige Geest in ons leven.
Amen. Vader in de hemel, als we nagedacht hebben over deze boodschap, dan heeft het mij van de week ook heel veel gedaan en mij teruggeleid naar de tijd dat ik u leerde kennen. En ik heb deze boodschap nooit goed kunnen plaatsen. Ik vul dat altijd heel negatief in. Want ik dacht dat bekering... proces van bekering mij belemmerde in mijn leven, mij beperkte, mij benauwde. Maar uiteindelijk ligt in de weg van bekering de ruimte, het leven, de vrede, de rust. En het is zo op mijn hart, Heer, om ook voor de kinderen en de jonge lui te bidden. En ik merk dat ik hen niet kan overtuigen als mens. Dat bekering en dat proces iets heel positiefs is. Ik liet me ook niet door mensen overtuigen. Het is uw geest die me overtuigde. En daarom bid ik heel concreet, Heer, wat Annette ook al bad, voor de kinderen, voor de jongeren, maar ook voor ons als ouderen, die het misschien een boodschap vonden, ach, dat wist ik al, maar waarbij het niet doorwerkt, dat proces. Raak ons op dit moment aan, door de kracht van uw geest. Opdat we vanuit die aanraking het nut en het doel van het proces van bekering gaan ontdekken. En dat we het ook gaan zien functioneren in ons leven. Dat het ons uiteindelijk tot onze bestemming brengt. Tot ons doel brengt. Dat het ons laat bloeien en laat groeien. En dat we vrucht mogen gaan dragen voor u. De hemelse landman, Heer, ik moet u bekennen dat ik dat eerst niet zag. Maar dat uw geest zo binnenkwam en daarom, o God, raak ons opnieuw aan. Ik merk soms ook bij een boodschap als deze dat vele gedachten afdwalen. En dat we zeggen, wat moeten we hiermee vandaag? Maar u heeft gesproken, Heer. En het is zo mijn gebed voor persoonlijke levens, voor huwelijken, voor gezinnen, maar ook voor ons als gemeente. Dat uw kracht zich kan manifesteren hier. Door blokkades worden weggenomen. Want wij nemen iets positiefs mee naar de samenkomst. Of iets negatiefs. O God, laten we reine kanalen mogen zijn voor u. Open en ontvankelijk voor uw boodschap. Maar ook open en ontvankelijk om die boodschap uit te leven. En door te geven. Aan een wereld die bloedt uit duizend wonden. Waar zoveel nood is, waar zoveel gebrokenheid is, waar zoveel leugen is. En waarin u ons heeft geroepen om zout te zijn, om licht te zijn, om het verschil te maken. En om uw komst aan te kondigen, om de weg te bereiden voor hem die spoedig staat te komen, onze Heer en Heiland. Jezus Christus, Heer, ik bid een zegen uit over mijn eigen leven. En over het leven van al mijn broers en zussen hier, over het leven van de jongste tot de oudste. O, bekrachtig ons naar geest, ziel en lichaam om waardig onze roeping te wandelen. Juist in deze tijd waarin er zoveel op ons afkomt. Heere Jezus, dank u dat u toerust en bekwaamt. Dat u voorziet in wat we nodig hebben. Zodat we aan die roeping kunnen voldoen. Ga met een ieder van ons, Heer. Werk dit woord uit in ons alle hart, stukje bij beetje. Maar volvoer dat proces. Tot verheerlijking van uw naam. Tot opbouw van ons geloofsleven. Individueel en als gemeente collectief. En opdat de kracht ook van onze gemeente mag uitgaan. Naar de wereld om ons heen. Wij bidden en danken u. In de wonderbare naam van uw Zoon Jezus. Amen. We gaan een lied zingen uit Opwekking. Ik ben even het nummer kwijt. Maar dat zal vanzelf op 598.